Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Power of Your Subconscious Mind van Joseph Murphy is een klassiek zelfhulpboek uit de New Thought-traditie dat draait om één centrale gedachte. Je onderbewuste beïnvloedt sterk hoe je denkt, voelt en handelt. Murphy legt in eenvoudige taal uit hoe herhaalde gedachten, beelden, overtuigingen en autosuggestie volgens hem doorwerken in het dagelijks leven. Het boek is geen wetenschappelijk handboek, maar een praktisch en spiritueel betoog over mentale gewoontevorming, geloof en innerlijke gerichtheid. Daardoor spreekt het lezers aan die op zoek zijn naar een verklaringsmodel voor angst, gewoontegedrag, relaties, geldzorgen en lichamelijk welzijn. Tegelijk is het boek ook bekend om zijn herhalende stijl en duidelijke religieuze en morele ondertoon, juist die mix van toegankelijkheid. Eenvoud en brede toepasbaarheid heeft ervoor gezorgd dat het decennialang populair bleef. Ook in Nederland en België onder lezers van persoonlijke ontwikkeling. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, het onderbewuste als automatische kracht achter gewoonte en gedrag. Murphy presenteert het onderbewuste als een voortdurende, automatische kracht die patronen overneemt zonder moreel onderscheid te maken. Dat betekent dat herhaalde gedachten en gevoelens langzaam normaal worden voor de geest, of ze nu behulpzaam zijn of niet. In zijn visie is het bewustzijn vooral de sturende laag, maar het onderbewuste voert uit wat daar consequent in wordt ingeprent. Dat maakt het boek interessant, omdat het gedrag niet ziet als iets willekeurigs, maar als een gevolg van mentale herhaling. De kern van die redenering is eenvoudig, wat het boek direct leesbaar maakt, maar ook herhaaldelijk terugbrengt naar dezelfde boodschap. Voor de lezer betekent dit dat kleine dagelijkse denkpatronen belangrijker worden dan incidentele motivatie. Murphy wil laten zien dat iemand zichzelf onbedoeld kan programmeren met twijfel, angst of pessimisme, maar ook met vertrouwen en rust. Daarmee vormt het onderbewuste in dit boek niet alleen een psychologisch idee, maar ook een praktische verklaring voor waarom mensen steeds in dezelfde ervaringen terechtkomen. Ten tweede, autosuggestie en visualisatie als methode om wensen in het onderbewuste te verankeren. Een van de bekendste onderdelen van het boek is Murphy's nadruk op autosuggestie en visualisatie. Volgens hem werkt het onderbewuste niet via redenering, maar via herhaling, emotie en voorstelling. Daarom raadt hij aan om wensen helder te formuleren, ze vaak te herhalen en ze in gedachten zo levendig mogelijk te zien alsof ze al werkelijkheid zijn. Die aanpak moet de innerlijke weerstand verlagen en een mentale toestand scheppen waarin de gewenste uitkomst natuurlijk aanvoelt. Het boek verbindt dit met het idee dat geloof zonder twijfel een belangrijke voorwaarde is. Niet omdat gedachten op magische wijze alles afdwingen, maar omdat overtuiging gedrag, aandacht en volharding beïnvloedt. Binnen de logica van het boek is visualisatie dus geen losse fantasie, maar een techniek om innerlijke verdeeldheid te verminderen. Dat maakt deze sectie van het boek praktisch voor lezers die behoefte hebben aan een eenvoudige mentale oefening. Tegelijk blijft het een sterk overtuigingsmodel, meer dan een toetsbaar psychologisch systeem. Ten derde, genezing, slaap en de stille werking van de geest. Murphy koppelt het onderbewuste niet alleen aan doelen en gewoontevorming, maar ook aan gezondheid en herstel. Hij stelt dat het lichaam sterker reageert wanneer de kritische, twijfelende geest tot rust komt en de diepere geest als het ware het beeld van gezondheid overneemt. In het boek krijgt slaap een bijzondere rol, omdat de suggestie rond het inslapen volgens hem direct toegang geeft tot het onderbewuste. Dat sluit aan bij zijn bredere idee dat de geest ook werkt wanneer iemand bewust niets doet. Deze visie maakt het boek voor veel lezers aantrekkelijk, omdat het een samenhang biedt tussen mentale toestand en lichamelijk welzijn. Murphy spreekt in dit verband ook over ontspanning, vertrouwen en het loslaten van angst, omdat spanning volgens hem herstel belemmert. De kracht van dit hoofdstuk zit minder in medische bewijslast en meer in de logica van innerlijke rust als voorwaarde voor herstel. Het boek positioneert genezing daarmee als een samenspel van geestelijke houding, verwachting en lichamelijke respons. Vierde, vergeving, relaties en emotionele bevrijding, succes en gezondheid besteedt Murphy veel aandacht aan relaties, wrok en vergeving. In zijn benadering blijven negatieve emoties niet beperkt tot een moment, maar worden ze opgeslagen als innerlijke patronen die doorwerken in hoe iemand anderen tegemoet treedt. Daarom ziet hij vergeving niet alleen als morele plicht, maar ook als psychologische noodzaak. Wie boosheid blijft herhalen, voedt volgens het boek precies die mentale toestand die later opnieuw in conflicten of teleurstelling terugkeert. Murphy koppelt hieraan een meer praktische boodschap, verander de innerlijke houding en de omgang met anderen verandert mee. Dat geeft het boek een duidelijke sociale laag, omdat het niet alleen over persoonlijke doelen gaat, maar ook over liefde, huwelijk en menselijke verhoudingen. De waarde van dit onderdeel ligt in de erkenning dat emotionele belastinggedrag kan sturen. Tegelijk blijft Murphy's oplossing sterk vereenvoudigd, want complexe relaties worden vooral teruggebracht tot mentale instelling en bereidheid om innerlijk los te laten. Tot slot, de religieuze en New Thought achtergrond van het boek. Het boek staat duidelijk in de New Thought traditie en gebruikt daarbij een mix van religieuze taal, spiritualiteit en praktische zelfhulp. Murphy verwijst geregeld naar Bijbelse ideeën en presenteert zijn leer als universeel, maar de toon blijft diep verbonden met zijn achtergrond als geestelijk leider. Dat verklaart waarom het boek voor sommige lezers inspirerend en voor anderen juist ongemakkelijk is. De stijl is eenvoudig en herhalend, met de bedoeling dat de kernboodschap zich als het ware in het denken vastzet. Juist die herhaling past bij het onderwerp, omdat het boek laat zien wat het zelf predikt, mentale imprinting door herhaald contact met dezelfde ideeën. Voor een hedendaagse lezer is dit een belangrijk interpretatiekader, omdat het boek daardoor niet los kan worden gezien van zijn spirituele oorsprong. Het onderscheidt zich van moderne zelfhulpboeken door de nadruk op geloof, gebed en innerlijke overgave naast de meer praktische adviezen. Daarmee is het zowel een cultureel document als een handleiding voor geestelijke zelfsturing. Concluderend, The Power of Your Subconscious Mind is vooral geschikt voor lezers die openstaan voor klassieke zelfhulp, spirituele psychologie en eenvoudige mentale technieken. Wie benieuwd is naar hoe herhaalde gedachten, verbeelding en overtuiging volgens Murphy het dagelijks leven beïnvloeden, vindt hier een helder en consequent uitgewerkt systeem. Het boek kan nuttig zijn voor mensen die willen werken aan rust, zelfdiscipline, vergeving of een positievere innerlijke houding. Ook lezers die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van persoonlijke ontwikkeling, New Thought en religieus getinte zelfhulp krijgen veel context in een compacte vorm. Wat dit boek onderscheidt van veel latere titels in hetzelfde genre, is de combinatie van eenvoud, spirituele overtuiging en brede toepasbaarheid. Het is minder gebaseerd op modern onderzoek en meer op herhaalde principes, voorbeeldsituaties en praktische suggesties. Precies daardoor leest het als een invloedrijke klassieker, niet als een tijdelijk succesboek. Het biedt geen ingewikkelde methode, maar een duidelijk wereldbeeld waarin de innerlijke geest centraal staat als bron van verandering. Als je ons wilt steunen, Joseph Murphy, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.